techniek. Hè? We kunnen de techniek niet missen. Maar goed, ik hoop dat het allemaal goed te horen is. Een mooi lied om eigenlijk een preek mee te beginnen. Open mijn ogen en open mijn oren, dat ik iets van Jezus mag zien. Voordat ik eigenlijk aan de preek ga beginnen, wil ik eigenlijk zeggen dat ik bemoedigd ben sinds 7 oktober. 7 oktober, wat was dat? De inval van Hamas in Israël. Ben ik opnieuw begonnen met heel veel te lezen. Vanaf Jozua, Richteren, 1 Samuel, boeken Samuel, Koningen, Kronieken. En het is zo verhelderend, omdat je ziet aan de geschiedenis van Gods volk. En je ziet dat wat er nu gebeurt een herhaling is. En als je dat ziet, als je gewoon leest. En er was nog een andere bemoediging, is dat, ik weet wel, wij zijn mensen die weinig tijd hebben. Maar neem de tijd om de Bijbel te lezen. Als je de stem van God wil horen, als je wil dat God je aanspreekt, moet je lezen, lezen en lezen. Wij leven in een tijd dat we afgaan op ons gevoel. Hè? Ik voel me goed. Nou, vanmorgen voel ik me lekker. Of niet lekker. Maar ja, je kan je soms niet lekker voelen ook. Hè? Maar dat we ons geloof voeden vanuit dat woord van God. En dan ga je ook begrijpen wat er nu gebeurt in Israël. En dat moedigt aan om te bidden. Dus Rebecca zei het al. Het is gemakkelijk dat het een beetje naar de achtergrond gaat. Maar stel je voor dat Israël vernietigd wordt. Gebeurt niet hoor. Nee. Hè? Maar stel je voor, dan is er geen toekomst meer voor ons. Want dat is onze toekomst. Jeruzalem, Israël. De gemeente zal één zijn met het volk van God. Het wordt niet vernietigd. Maar bid daarvoor. Laten we vasthouden daaraan. Ik ben ook erg bemoedigd, moet ik zeggen, dat ik niet zo lang geleden een mooi bericht kreeg vanuit de gemeente. Dat er 2 oudsten en 3 diakenen zijn aangesteld. Ik dacht, wel, geweldig. Prijs de Heer. Er gebeurt iets moois in de gemeente. Ja, vandaag zijn er een aantal mensen niet vanwege de verkiezingen en het stemmen. Maar het was een heel mooi bericht. Het heeft mij enorm veel vreugde gebracht. Dat het zo ver gekomen is. Prachtig. Wees zuinig op uw oudsten en diakenen. En eer hen en respecteer hen, ondersteun hen. Is het nog niet goed? Oké. Okay. Oei, oei. Ja, goed. Hou er maar rekening mee hoor. Ja. Nu, en ik heb nog iets. Ik heb iets meegenomen vanmorgen. Ik ga hem hier even neerzetten, want u mag er naar kijken. Ik zal deze even naar achter doen, om niet vergeten te worden. Maar u ziet, het is een. Een kunststuk, hè? Toch? Waar kan je zoiets vinden? In een museum. En dan is het heel veel geld waard. Zo'n vaas of een kruik is het eigenlijk. Een amfora. Dat is veel geld waard. Nou, deze niet hoor. Want die is bij ons. Hij staat niet in de kamer. We gebruiken hem niet, maar hij ligt in de tuin. Als decoratie. Maar ik heb hem meegenomen vanmorgen omdat het een illustratie is. En ik denk dat u het goed kunt begrijpen. Het is een illustratie die ook Paulus gebruikt. En het is eigenlijk heel mooi om te beseffen wat Paulus er al mee bedoelt. Ik wil u meenemen naar een tekst in 2 Korinthe. 2 Korinthe 4. En daar kom je die kruik, die aardenkruik. Het is een aardenkruik, het is geen plastiek, hè, dit. Geen kunststof, het is een aardenkruik. En daar komt Paulus mee aan. Het is 2 Korinthe 4 vers 7. 2 Korinthe 4 vers 7. Ik ga straks nog een paar teksten lezen uit 2 Korinthe 4, maar ik begin eigenlijk vooral met deze. Er staat: maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dus hij spreekt over een schat in een aarden kruik. Het is zoals een cadeau en een verpakking. Dit is een schat, een cadeau in die aarden kruik. En het gaat om de schat, maar in feite niet om de kruik. Als je een cadeautje krijgt, als je jarig bent, of met Vaderdag, ik weet niet of vaders zijn die al iets gekregen hebben van hun kinderen, dan krijg je misschien een cadeautje. Maar de verpakking, die haal je eraf en die gooi je weg, toch? En het gaat om de schat, om het cadeau. Maar het is wel een heel belangrijk, en ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken vanmorgen, heel duidelijk, om te zien hoe gaan wij om met die kruik. Nu, Paulus zegt dus, we hebben een schat in aarden kruiken. Een schat. Dus dat is iets wat kostbaar is. Ja, Paulus is een bijzondere apostel, heeft een bediening om die schat, het evangelie, de boodschap van Gods liefde, om dat aan te bieden aan de volken. Hij ging buiten Israël, hij ging naar de volken die ook het evangelie nodig hadden. En hij ging die schat daar brengen. Dat was geen eenvoudige opdracht. Helemaal niet. Als je ziet, als je een paar versen hier je voorleest, ook in hoofdstuk 4, vers 4 bijvoorbeeld, daar staat: van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Het evangelie is een geweldige boodschap, maar het brengt ook vaak scheiding en het stelt mensen voor een keuze. Neem je dat aan, zie je de waarde van die schat of zie je het niet? Want het is een kostbare schat. Paulus zegt in datzelfde hoofdstuk vers 5, daar staat: wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere. En onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Paulus heeft al heel veel gepredikt als hij dit schrijft. Hij is al op vele plaatsen geweest. En hij heeft die schat mogen doorgeven. Die schat in de aarde kruik. Want die schat, dat is een alles, vers 7 weer, een alles overtreffende kracht van God. Dat is wat Paulus ervaren heeft. Vanuit zijn ervaring. Paulus heeft gezien, dit is een alles overtreffende kracht van God. Nu, wie was Paulus? Eigenlijk hoef ik dat niet te vertellen natuurlijk, dat weet u allemaal heel goed wie Paulus was. Maar Paulus had toch een zeer opmerkelijke bediening. Hij was opgevoed als een fariseer. Als ik zeg fariseer, wat denkt u dan? Denkt u dan positief of negatief daarover? Ja, een beetje tussen de twee. Hè? Het waren eigenlijk zeer bijbelgetrouwe mensen. Maar ze waren ook verblind, omdat ze zagen heel veel de Messias niet. Paulus zag het ook niet. Paulus werd een vervolger van de gemeente. En als we lezen over de eerste echte vervolging en dat iemand vermoord wordt, Stefanus, dan is Paulus erbij. En hij ziet het en hij denkt, dat is goed, Stefanus moet dood. Dus Paulus was een tegenstander van het evangelie. Een fariseer, hij is opgevoed aan de voeten van Gamaliel, staat er. En Gamaliel was een van de hoogste leraren, een van de hoogste rabbijnen in Israël. Hij is opgevoed en hij was een geweldige kenner van Gods woord. Maar hij was dus heel fanatiek betrokken bij de vervolging van die Joden die Jezus volgden. Die in het in het Nieuwe Testament, daar zie je dat het eerst wordt genoemd de Nieuwe Weg. He, er was een nieuwe weg gekomen. En de Joden die Jezus aanvaarden als Messias, die zagen dat hij de Messias was, die volgden op die nieuwe weg. Fanatiek was hij. En hij ging ook op weg, dat verhaal kennen we ook, dat hij op weg gaat naar Damascus om de mensen van de nieuwe weg, om die te vervolgen. Hij had ook een mandaat, hij had de autoriteit om dat te doen. En dan komt er een geweldige moment in zijn leven, de bekering, zijn bekering op weg naar Damascus. Dan ontmoet hij Jezus. Wat is dat wonderlijk. Ik denk dat is iets wat ons misschien wat jaloers maakt. Ik weet niet hoe u Jezus voor het eerst hebt ontmoet. Of dat hij voor het eerst zo bij u kwam dat u zag, Jezus is de Messias, ik heb hem nodig. Dat is voor veel mensen is dat vaak een heel moment dat je nooit meer vergeet in je leven. En voor sommigen zijn er zo geleidelijk aan achtergekomen. Maar Paulus, die was heel radicaal. Hij werd verblind. Hij moest van zijn paard af. En hij kon niks meer zien. Hij, Paulus, die geweldige plannen had om in Damascus even goed zijn gang te gaan. Hij was blind. En dan komt hij in Damascus en dan is daar die discipel van de Heer Jezus, Ananias. En die bidt dat hij weer mag zien. En hij heeft zo letterlijk meegemaakt, wat gelukkig, ik hoop ook velen van ons hebben meegemaakt, dat Jezus aan de deur van ons hart staat. Dat hij klopt aan ons hart, dat hij klopt en hij zegt, ik wil binnenkomen. Hij is klaar. Maar hij komt niet zelf, je moet altijd de deur openen. Dat moeten we zelf doen. En dat heeft Paulus op een geweldige manier meegemaakt. Maar nu zit Paulus met een geweldige schat. En die schat zit in die aarden kruik. Wat is de betekenis of de bedoeling daarvan? Die kruik die ziet er best mooi uit. Deze ook. Hè. Als ik nu bijvoorbeeld, ik ga het niet doen hoor, maar als ik hem nu hier op de grond gooi. Wat dan? Wat gebeurt er? Een stuk, hè? Brokken. Dan is hij stuk. Oké. Okay. Ja. Dat is ook een goed antwoord, ja. Nee. En dan, ja, dan heb ik een andere vaas nodig voor de decoratie in onze tuin. Maar die schat, die is van ongelooflijke waarde. En die kruik, dat is tijdelijk. Die is ook kwetsbaar. Die is van voorbijgaande aard. Die is vergankelijk. Als je dit hele hoofdstuk een keer zou lezen. Ik ga het nu ook niet doen. Ik ga maar een paar teksten eruit halen. Maar in vers 16 van hetzelfde hoofdstuk. Daar spreekt Paulus over dat uiterlijke, die aardekruik. Hij zegt, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens. Toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Die schat, er zit iets in. De schat in die aardekruik, die is eeuwig. Staat ook in het eerste vers, vers 7, wat ik gelezen heb. Er staat iets over de alles overtreffende kracht van God. De alles overtreffende kracht van God. Niets kan het evangelie tegenhouden. Als we zien wat er nu in Israël gebeurt. Heel de wereld, het is ook voorspeld, zal tegen Israël opstaan. Als je denkt aan de profetie uit Zacharia, daar staat dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Met het plan om Jeruzalem van de kaart te vegen, om het in te nemen. Israël moet weg. Maar het zal niet gebeuren. Dan zal God ingrijpen. Zo staat het er ook. Dan zal God met al zijn macht komen. En de volken die optrekken naar Jeruzalem, ze zullen verkeerd uitkomen. Ze zullen botsen tegen die God. In Zacharia 12. Het is een bijzondere profetie. De schat, het plan van God, ook in ons leven, dat gaat door. Een bijzondere schat. Maar die kruik, die is maar tijdelijk. Ons leven is tijdelijk. Alles wat we doen is tijdelijk. Maar wat hebben we een geweldige schat. En die mogen we verkondigen. Op allerlei mogelijke manieren. En je mag iedere kans die je krijgt ook gebruiken om het te verkondigen. Ieder op zijn manier. En de een kan misschien met veel woorden, de ander met weinig woorden. Ik heb ongeveer een half jaar geleden, was ik in het ziekenhuis. En ik heb een pacemaker gekregen. Ja, dat is een hulpmotortje, hè, voor je hart. En hoe ging dat? Ik had dus het was nodig. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk, ik werd opgeroepen voor de pacemaker. En ik kwam in een ziekenhuiskamer. En er was al een oudere dame. Die was in de 80. Ook voor een pacemaker. En dat was zo'n vrouw die heel erg aanwezig is. Ken je dat? Sommige mensen zijn heel erg aanwezig. Hè? Die overstemmen alles. En er was nog een andere vrouw kwam er. Die was dezelfde leeftijd als ik. En ik was daar. Dus ik zat daar met twee vrouwen in die kamer. En we moesten wachten nog. En dan uiteindelijk voor zo'n pacemaker. Moet je 24 uur of eigenlijk een dag en een nacht in het ziekenhuis blijven. Want die wordt dan geplaatst en zo. En ik vond het wel een beetje een rare situatie. In een kamer met drie mensen. En je bent er gewoon steeds alleen met elkaar. Omdat je moet gewoon wachten tot de artsen klaar zijn. Dan de eerste komt en dan de tweede en zo. Nou. En ik dacht ook, wat kan ik nu eigenlijk doen hier? Die vrouwen die, ik wil niet iets negatiefs over vrouwen zeggen hoor. Maar je weet, vrouwen die babbelen meer, hè? Toch? Soms. Nou ja, het is, ze zeggen, de statistieken zeggen dat een vrouw gebruikt 20.000 woorden per dag en een man 7.000. Ja, dat zijn maar statistieken natuurlijk. Ik dacht wel, waar zijn die vrouwen mee bezig? Ik hoorde hele levensverhalen. Die oudere vrouw had heel veel te vertellen. Een grote familie waar van alles fout gaat. En haat en neid en van alles. En alles werd verteld. Ja. En ik dacht, hoe kan ik toch iets betekenen voor deze vrouwen? Maar op een gegeven moment, ik had niet zo gemakkelijk een ingang. Tot ze over begrafenis gingen spreken. Ze hadden het over een begrafenis. De ene had al van alles georganiseerd voor de begrafenis. En de andere. Nou, en dat was voor mij een sleutel. Toen ben ik gaan spreken over. Ja, ook over begrafenissen. Over daarna. Na de begrafenis. Als je gestorven bent. En dan. En. Het was eigenlijk heel wonderlijk. Dat. Ik kon van alles vertellen over het leven na dit leven, over God. En ze werden stil. En ik kon vertellen. En het klimaat in die kamer veranderde. En de eerste moest weg, de oudere vrouw ging eerst. Werd eerst opgeroepen voor de pacemaker. En toen kwam de andere vrouw. Die kwam helemaal open. Een vrouw met een enorm probleem. Rijke mensen. Haar man was altijd een notaris geweest. Maar die was gepensioneerd. Was dement, dementerend. En ik hoorde het heel verhaal van een vrouw die worstelt met een dementerende man. En heel hun leven is veranderd. Maar ik kon vertellen over God. Nou, ik was de tweede, dus daarna ging ik een tijdje weg. En dan, maar goed. Zo. Zijn we allemaal alle drie aan de beurt gekomen. En 's avonds eten. Die vrouwen wilden graag. Laten we samen gezellig aan tafel eten. Prima. Het was een kamer met drie. Dus. En ik stelde ze voor. Ja. We hebben nu van alles verteld. Ik heb jullie wat verteld over God. En. Vind je het goed dat ik met jullie bid voor het eten? Maar geen christenen. En ze vonden het goed. En. Wonderlijk dat het klimaat in de kamer verandert. Nu daarna kwam het Na het eten kwam er nog bezoekuur en zo, dus dat viel een beetje stil verder. En s'avonds laat, waren we eigenlijk al min of meer gaan slapen, is er nog iemand binnengekomen, een vrouw, een jongere vrouw. En volgende morgen dacht ik, ja, laat ik gewoon maar de draad opnemen en ontbijten. Ik stelde weer voor, zal ik bidden voor deze dag, voor ons herstel, ja, van alles en nog wat. En ik heb gebeden voor hen. En het was heel wonderlijk, iets van die overtreffende kracht van God, dat deed ik niet, maar God kwam als het ware. En ook die vrouw die er s'avonds nog bij was gekomen, een jongere vrouw, die was nog eigenlijk niet uit bed gekomen, maar ze had alles gehoord. Het bidden gehoord en onze gesprekken gehoord en ze werd ook betrokken in het gesprek. En als ik dit samenvat achteraf, dan moet ik zeggen, we hebben een bijzondere tijd gehad, daar op die ziekenhuiskamer. Ik kon zoveel vertellen, we konden spreken erover, al die gekke verhalen, rare verhalen, de wildste verhalen, die waren weg. Ik heb met die oudere vrouw, 's morgens. Toen iedereen een beetje wakker werd, en ik ben altijd de eerste wakker, dus ik heb even met haar gesproken, en toen bleek, ja, ze heeft wel een hele grote mond, maar een heel klein hartje. Hoe zag ze tegenop, tegen die pacemaker? En er bleek, ze heeft Rooms-Katholieke wortels, ze wist wel iets van het christendom. Was wonderlijk. Die vrouw die er laatst bij was gekomen, bleek een heel ander probleem te hebben. En die werd meegenomen in de gesprekken, was heel open ook. En ik had ondertussen wel aan Lies ook laten weten wat er allemaal gebeurde. En toen Lies mij kwam halen later, toen hebben we samen nog eigenlijk een tijd gehad die je bijna niet in een gewone kring van de gemeente kan hebben. Zoveel openheid en zoveel vrijmoedigheid om te spreken. Wat bijzonder. De onovertreffelijke kracht van God doet dat. En het heeft mij natuurlijk enorm aangemoedigd om, iedere kans die je krijgt, als er een opening is. Soms moet je dus zelf een opening een beetje forceren, maar dat mag ook wel. Dat is niet hetzelfde als een Jehovah's getuige die zijn voet tussen de deur zet, hoor. Maar je mag ingaan op de gelegenheden, de openheden die er zijn. Want we hebben inderdaad een bijzondere schat. En die mogen wij brengen. We mogen het licht brengen. Dat staat ook in vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Licht, je mag licht brengen. Laten we ons ook steeds vrijmoedig voelen om dat te doen. Soms zijn wij een beetje beschaamd. In allerlei opzichten. Wij durven niet altijd uit te komen voor het licht dat we hebben gekregen. Maar het evangelie is een kracht. Ik moet het herhalen. Een alles overtreffende kracht van God. Loopt dan altijd ons leven helemaal soepel, zonder hobbels? Nee, dat niet. Als je verder leest in de ervaring van Paulus, vanaf vers 8 staat, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Dat durven we niet te zeggen als christen. Twijfel je wel eens aan God? Ja. Als iemand zegt, ik twijfel nooit, dat is heel bijzonder, maar misschien is het niet eerlijk. Want we hebben onze strijd, onze innerlijke strijd, dat had Paulus ook. En hij had te maken met verdrukking, met twijfel. Ik kan me voorstellen, als je zo'n bediening geroepen bent, als je leest in het boek Handelingen ook over de reizen van Paulus. Ja, soms werd hij de stad uitgeschopt. Twijfel je dan niet? Ik denk het wel. Dan heb je strijd. Dan heb je te maken met verdrukking, vervolging. Verder is dat iets wat wij inderdaad niet zozeer kennen. Wij leven in een zeer luxe land. In een rijk land. We hebben ontzettend veel rijkdom. Als je bedenkt dat er 350 miljoen mensen zoals u en ik, die ook eenvoudige, gewone christenen zijn, 350 miljoen wereldwijd, hebben te maken met vervolging. Als je vertrouwd bent met Open Doors, dan weet je dat die cijfers zijn daar. Niet alleen in Noord-Korea of in Somalië, maar zoveel landen. 350 miljoen, kunnen we ons dat voorstellen? Ik kan me dat niet voorstellen eigenlijk. Maar dat zijn de cijfers, hebben te maken met vervolging. Moeten strijden voor een geloof. Moeten vechten. In veel Aziatische landen, daar heb je dat mensen worden verdreven uit hun dorp, omdat ze in Jezus geloven. Stel je voor, als je zegt, hier, in waar je woont, in Ichtegem of in Torhout, en je gelooft in Jezus, en je wordt vervolgd, je moet je huis verlaten. Je wordt weggejaagd. Kan je dat voorstellen? Nou, wij kunnen ons dat helemaal niet voorstellen. Maar dat gebeurt daar, vervolging. Paulus heeft ook te maken met verdrukking, met vervolging. Wij worden vervolgd, zegt hij in vers 9, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd, vers 10, het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Is dat niet wonderlijk? Is dat geweldig? Wij dragen ook het sterven van Jezus mee. We zullen ook te maken hebben met lijden. Ik weet dat er zijn christenen die een theologie hebben van voorspoed. Als je in Jezus gelooft, dan word je rijk en dan heb je succes. Dat is nergens beloofd. Het eerder het tegenovergestelde. We hebben te maken met lijden. Want als ik in Jezus geloof, dan heb ik weerstand. Dat kan je soms heel dichtbij hebben, in je eigen buurt of in je eigen familie. Of als je ergens actief bent, op je werk, waar dan ook, op je werk, overal. Weerstand is er. Wat een uitdaging is dat. Maar ik kom even terug op die schat in die aarde kruik. Want eigenlijk is de boodschap van Paulus is om te beseffen dat die schat die ik heb, die zit in een aardekruik. Dat kan mijn lichaam zijn. Breekbaar. Broos. Dat kan mijn werk in de gemeente zijn. Weet je, er zijn wel gemeentes. Ik ben ooit wat keren in hele grote gemeentes in Amerika geweest. En het is onvoorstelbaar vaak. Zo. Gaat hij nog? Hij zit. Oké. Okay. Nou, dan gaan we met deze verder. En mensen moeten zich aanpassen, hè. Ik ga dit even uitdoen. Of is dat... Ben ik nu weer hoorbaar? Nog niet? Nee? Even omschakelen. Even zien of het lukt. Oh, moet niet moeilijk zijn, hè? Waarschijnlijk een knop. Of, ja. Ben ik er alweer? Nog niet? Nog niet?
Kom hier.
Test. Hoor je mij? Ben ik er alweer? Ja, het kan ook een truc zijn natuurlijk van de techniek. Als ik te lang preek misschien. Ik weet het niet, maar... Ja, de techniek is onmisbaar. Maar, oh, het is soms lastig, hè, met die techniek. Ik ben heel blij met de techniek, want als de micro er niet is, en dan moet ik, ja, komt weer terug, dan moet ik mijn stem forceren. En ik ben ooit eens in de gemeente geweest, in West-Vlaanderen ook, dat is lang geleden hoor, en er was geen geluidsinstallatie. En dan heb ik mijn stem zo geforceerd dat ik kon 3 weken niet meer spreken. Dus ik ben heel blij en dankbaar met de techniek. Hè. Ja. Maar als aarde vat, dat kan van alles zijn. Ons lichaam, er zijn... ik vertelde van in Amerika ben je geweest in grote gemeentes en daar heb je alles. Hè. Geweldig, dat is geweldig om dat mee te maken. Maar er is ook heel veel uiterlijk. En daar is van alles aan techniek. En er zijn mensen in dienst, voor allerlei taken. Die zijn professioneel, die zijn in dienst van hun kerk. Dat is heel indrukwekkend. Maar het is wel allemaal een buitenkant. En ons aardevat, ook als we naar onszelf kijken, dat aardevat, dat is heel erg kwetsbaar. We merken dat ook. Ik merk dat ook in mijn lichaam. Ik zie er misschien nog wel goed uit, maar ik hoop dat het blijft. Deze week heb ik afspraken bij de vaatchirurg en de hartchirurg, want er is toch iets niet goed. En misschien moet er een ingreep komen. Het aardevat, dat is kwetsbaar. Dat is zwak. Maar wij zijn, en dat is ons probleem, wij zijn vaak enorm gefocust, gericht op dat aardevat. Op iets wat tijdelijk is. Zeker in Vlaanderen. In Vlaanderen hebben wij geleerd, ons huis is belangrijk. Hè? Ons huis. Daar moet, daar hebben we heel veel voor over. Daar hebben we heel veel aandacht voor. Dat schenken we aandacht voor. We stoppen er heel veel geld in, want het moet goed zijn, het moet perfect zijn. En het moet ook een beetje aanzien geven. Om maar niet te spreken dan over onze auto. Dat is soms ook zo'n punt. Maar dat zijn allemaal tijdelijke dingen. En ik denk dat we soms ook als christen heel veel aandacht schenken aan het oppoetsen van dat aardevat. Dat wordt opgepoetst. Dat krijgt heel veel aandacht. Mijn aardevat. Terwijl ik weet, het is zo broos en kwetsbaar en tijdelijk. Wat gebeurt er allemaal in onze maatschappij aan het lichaam? Het valt ons op als je naar mensen die op tv komen, vooral misschien vrouwelijke presentatrices, je ziet de botox in hun gezicht. We worden opgeknapt, de buitenkant wordt verzorgd en we moeten bruin zijn. Als je te bruin bent, dat gaat ook niet goed natuurlijk, maar je moet er bruin zijn en gespierd, goed eruit zien. Want als je er niet goed uitziet, dan maak je weinig indruk. Ik denk dat Paulus geen succes zou zijn voor de openbare omroep. Want hij was ziekelijk. Hij was er niet om uit te zien, uiterlijk. Zo staat het ook, had een probleem met zijn ogen. En hij had allerlei moeilijkheden naar het lichaam. Maar hij was een krachtige instrument van God. Omdat hij had die innerlijke kracht, die alles overtreffende kracht van God. Die kwam niet uit hem, maar die was van God. En dat maakte hem tot iemand. In de gemeente is het... wie zijn wij eigenlijk in de gemeente? Sommigen mogen iets doen. Prachtig dat er zijn 2 oudsten en 3 diakenen aangesteld. En dat is geweldig. Dat is een vreugde. Want het is ook de bedoeling van God. Dat die mensen er zijn, aangesteld worden, taken krijgen. Maar dat brengt ons niet dichter bij God natuurlijk. Het omgaan met de Heer Jezus. Open mijn ogen. Hè, wat we gezongen hebben. En open mijn hart. Dat brengt mij dichter bij de Heer Jezus. Eigenlijk mag je blij zijn. Ik vind het eigenlijk hier in Echtigen wel fijn. Er zijn eenvoudige diensten, eenvoudige liederen. Ook wat oudere liederen. Hè, die zong ik 50 jaar geleden ook al. Maar dat raakt wel je hart. Want het is een prachtige boodschap. Dus in grote gemeentes met veel muziek, veel instrumenten, hebben ze prachtige muziek, prachtige liederen. Maar dat raakt niet altijd je hart. Dat geeft wel een lekker gevoel. Maar dat lekkere gevoel, dat is ook niet alles. Je weet toch dat profeet Amos, ik weet profeten zijn soms heel vervelende mensen. Maar Amos was ook zo'n profeet. Die had een boodschap voor Israël. Want het was in die tijd ook, men keek naar het uiterlijke. Er was een prachtige eredienst waar Amos over spreekt. In Amos 5, ik ga niet lezen, maar als u wil, lees de marken in Amos 5. Dan krijgt Amos een boodschap van God. En hij komt bij het volk in verband met de eredienst. Het was een eredienst met veel toeters en bellen, instrumenten. Prachtige eredienst, indrukwekkende eredienst. En dan komt Amos met een vervelende boodschap. En hij zegt, God wil het helemaal niet. God heeft een hekel aan jullie eredienst. Amos 5. Het is ongelooflijk. Wij mensen kunnen het soms zoveel aandacht schenken aan het uiterlijke. En natuurlijk is het goed om, je moet zorgen voor de uiterlijke dingen. Je moet zorgen voor je huis. Je moet zorgen voor het gebouw van de gemeente. Maar dat is niet de schat. Dat is niet waar het om gaat. Stel dat het weg zou vallen. Als er vervolging komt. Dit zou wegvallen. Het gebouw wordt neergehaald. Bom erop. Wat dan? Stop je dan als gemeente? Nee toch? Dan ga je zoeken naar hoe kunnen we samenkomen. Hoe kunnen we God zoeken. Wat een uitdaging is het om de kracht van het evangelie te leren kennen, om ermee te leven en om niet alle aandacht te besteden aan het uiterlijke, niet het oppoetsen van de kruik, want die kruik die is tijdelijk. Nu, hoe werk je eraan? Het is zo'n tegenstelling vaak. Hoe werk je aan het innerlijke? Nu, ik ben begonnen met te zeggen, naar aanleiding van die aanslag van 7 oktober, dat heeft me veel vreugde gegeven. Ik lees altijd de Bijbel, ik ben altijd bezig met de Bijbel. Ik ben ook dankbaar dat ik de ruimte heb en de tijd heb om dat te doen. Maar ook, het gaat nooit vanzelf, je moet je daar toe zetten. Maar gewoon te lezen in Gods woord, bezig te zijn met het Koninkrijk. Wij leven, zegt apostel Petrus heel sterk, als vreemdelingen hier. Maar we voelen ons vaak zo thuis, dat we al die toeters en bellen om ons heen niet kunnen missen. En we zijn vreemdelingen. Ben je wel eens vreemdeling geweest? Ik moet denken aan, wij kwamen als jonge mensen vanuit Nederland. Dan wordt vaak lelijk gezegd uit Holland. Nou, we zijn eigenlijk geen Hollanders, maar Nederlanders. Klein verschil. En we kwamen in onze eerste gemeente in Halle. En daar waren we echt vreemdelingen. Dat is heel eigenaardig als je dat meemaakt. We hadden een huisje gevonden. Ook een heel wonderlijk verhaal. Maar dat ga ik u niet vertellen. Maar dat was van iemand in Halle. Dat was zijn geboortehuis. Iemand die kende iedereen in Halle natuurlijk. En die man had verteld in zijn familie en zijn vrienden dat hij zijn huisje verhuurd had aan evangelisten in Halle. 50 jaar geleden. Dus kan je voorstellen, wij konden het eerste jaar, wij konden geen goede dag zeggen tegen onze buren. We hadden een moment, wij woonden in het centrum in een smal straatje en met oudere mensen. En wat doen oudere mensen als het zomerdag is? Dan zetten ze een stoeltje buiten, want er waren geen tuintjes aan de voorkant. Maar dan zetten ze een stoeltje voor het huis. En dan gaan ze zitten, babbelen met elkaar, toch? En wij dachten, ja, Dat waren natuurlijk onervaren als jonge mensen en buitenlanders. Ik dacht, nou, dat is de kans om eindelijk een keer met de mensen in gesprek te raken. Dus, voor de open, komen we buiten. Wat er gebeurt? Iedereen gaat naar binnen. Letterlijk. Vreemdeling. Nou, we hebben later toch wonderlijke, goede contacten gehad met, ook met de buren. Maar, vreemdeling. Ja, dat is heel lastig. Als je, ik kan niets beter vertellen hoor, maar als je de boodschappen gaat doen en iedereen kijkt naar je, dan kan je wel de overtuiging hebben, we moeten hier zijn, God heeft ons hier geplaatst, dus we hebben een opdracht hier, maar het is wel lastig, vreemdeling zijn. Maar Petrus zegt dat we vreemdelingen zijn hier, maar hoe ga je daarmee om? Laten we ons gebruiken, laten we ons vullen door wat in het Koninkrijk van God gebeurt. Ook nu met Israël wil ik dit zeggen van, je weet dat er is geen eerlijke nieuwsgeving. In VRT niet, in Nederland de NOS niet. Het is ongelooflijk wat er allemaal wordt verteld, wat totaal niet klopt, leugen is. Hoe wapen je daartegen? Door nooit meer tv te kijken, dat is niet de oplossing. Dat is door te lezen. Geef vooral tijd dat God tot je kan spreken. Dat God kan laten zien wat gebeurt er eigenlijk. En dat is je beste wapen om te leven als een kind van God die wel een beetje vreemd is. Soms moet je spreken. Je moet niet zwijgen, ook als het over Israël gaat. Spreek, doe het op een wijze manier. Maar lees van dat woord van God. En weet ook wat er gebeurt in de wereld. Iran, de grote vijand van Israël. Er zijn vele mensen in Iran die komen tot geloof. Vaak door visioenen en dromen. In Iran. Wie weet dat er God zo werkt dat er in Iran een opwekking komt. Ik weet het niet, ik zou het hopen, ik zou ervoor bidden. Maar weet wat er gebeurt. En we zijn inderdaad vreemdelingen. Het is niet erg als je maar vasthoudt aan de kracht, die onvoorstelbare kracht die ons motiveert, die onze drijfveer is in alles wat je doet. En het is een avontuur, wij zijn ook echt wel binnen van Heer, wat wilt u eigenlijk nog van ons, zo in deze fase van ons leven. We hebben allerlei vragen en we mogen dat gewoon bij God brengen en vragen dat hij ons de weg wijst. Zoals hij ook al eerder in ons leven de weg heeft gewezen. En daar zijn we heel dankbaar voor. En het is zo simpel, wat kinderen zingen, wat wij de kinderen ook leren, van lees je Bijbel, bid elke dag. Dat doet wonderen. Samen ook als echtpaar. Lees die Bijbel. En lees dat. Doe dat samen. Kan je ook samen bidden. En je bent afgestemd op die innerlijke. Op die kracht. Die alles overtreffende kracht van God. En dan ga je minder aandacht schenken aan die kruik. Die toch kapot gaat. Die gaat kapot in. In hetzelfde hoofdstuk, daar staat het nog later over die aardse tent die verdwijnt. Dat houdt een keer op, die tent. Maar dat van binnen zit, de schat, die is onverwoestbaar. Denk ook aan Maria en Martha. Martha was bezig altijd, met zorgen en praktisch bezig. En Maria, die had de beste keuze, die ging aan de voeten van Jezus zitten. Maria, je mag echt vaak een Maria zijn en aandacht schenken aan die alles overtreffende kracht van God die in ons is. In ieder van ons. Als je tot geloof bent gekomen, dan is die kracht in jou, in u. Is dat niet geweldig? En van daaruit mag je leven. Amen. Vader in de hemel, wij hebben ja zoveel meer dan we kunnen bedenken. We beseffen het niet altijd. De kracht, Heere,
die innerlijke kracht om ook over de Heer Jezus te spreken, om dat evangelie uit te dragen zoals Paulus dat had. Nou, hij had het een geweldige bediening, maar wij mogen dat ieder in eigen situatie, mogen we gebruik maken van die alles overtreffende kracht van het evangelie, van de liefde van God. Heer Jezus, geef dat we een groeiend verlangen hebben om vanuit die kracht te leven en niet te veel aandacht te schenken aan het oppoetsen van onze kruik. In de naam van Jezus, tot eer van u. Amen.